De preek die heb ik genoemd het zien van de heerlijkheid van Christus. Het zien van de heerlijkheid van Christus. Dat is naar aanleiding van het jaarthema. We bidden steeds hier voor onze gasten in ons midden. We bidden elke keer, elk jaar, en dat is, ik weet niet al hoeveel jaren dat we samenkomen om te bidden voor een thema. En rond november, december, dan beginnen we daarmee. En we werden dit jaar echt bepaald bij het thema Jezus zien en ervaren. En de preek, de tekst waar we bij bepaald werden. En ik hoop dat u die gewoon eens uit uw. Gewoon, het is heerlijk om teksten uit je hoofd te leren. Dat je echt ook memoriseert op die tekst. En Matthäus 17, vers 8. Dat is een situatie waarin de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg. Drie apostelen zijn erbij. En op een gegeven moment dan daalt die vrede daar neer. En dan is Mozes en Elia is op die berg. De God spreekt over zijn zoon. Ze zijn door die heerlijkheid bevangen van zijn zoon. Ze knielen neer. En dan is er dat moment dat er dan staat. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. En als we iets nodig hebben in deze tijd, van deze week en van de dingen die er gebeuren in het leven, dat je echt kunt een moment hebt of momenten hebt waar je je echt afzondert en in die vrede komt en in die stilte komt en dat je je ogen opslaat, je geestelijke ogen, en niemand anders meer ziet dan Jezus alleen. En deze preekserie, ik heb toen in 5 januari ben ik daarmee begonnen en toen heb ik deze eerste preek heb ik ingeleid met, ik heb de indruk dat dit het belangrijkste thema is van ons mens zijn. Waarom we bestaan. Weet je, een mens wordt geschapen om te aanbidden. Het is de vraag alleen, wat en wie aanbidt hij? En omdat het zo'n belangrijk onderwerp is, heeft dat natuurlijk veel uitleg nodig. En ik verheug me gewoon op de komende weken wat de Heere God zal geven door zijn Heilige Geest, waar hij ons naartoe leidt. Maar in het bijzondere is het dat hij ons laat iets, een glimp mogen zien van, die, van Christus en zijn die verheerlijkte Christus. Ik ben 2 jaar al met het thema bezig en altijd had ik vrees om daarover te beginnen. Omdat het me zo diep raakt om over Gods heerlijkheid en de heerlijkheid van Christus te mogen preken. En ik kreeg dit jaar de vermoeidheid daarvoor, naar aanleiding ook van deze tekst. En ik zal die heerlijkheid gaan bespreken met jullie de komende tijden over de heerlijkheid van Christus als middelaar, de heerlijkheid van Christus als lam, als leeuw, de heerlijkheid van Christus, hoe hij zich geeft aan de gemeente, de verheerlijkte Heer die de Alfa en de Omega is. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over dat indrukwekkende moment als Jezus voor u en voor mij bidt. En ik bid ook dat het de Heilige Geest is en Gods woord wat we openen, dat hij daardoor echt iets mag gaan proeven van die heerlijkheid van Christus. Want hoe kan een mens dat openbaren? Dat kan een mens niet openbaren. Er kan geen enkele preek aan dat openbaren. Het is de Heilige Geest die dat in onze harten gaat openbaren door middel van zijn woord en door middel van gebed thuis. U zult het niet redden om daar iets van te lezen en te horen alleen als u dit hier aanhoort en dan weer met de dingen van de dag bezig zult zijn. Dan zult u dat nooit gaan ontdekken. En dan mist u ook heel ontzettend veel. En daar kom ik ook in de preek op terug, wat u dan allemaal mist. Maar we willen eigenlijk een gedeelte lezen en dat is een heel indrukwekkend moment in het leven van de Heer Jezus. Toen hij hier op aarde was, toen hij bad voor u en voor mij, heel specifiek. En dat is een gebeurtenis, dat is eigenlijk een vervulling van datgene wat in het Oude Testament beschreven staat, dat de hoge priester op de grote verzoendag het heilige, daarbij, het heilige binnenging om verzoening te doen. Die priester moest nog verzoening doen voor zichzelf, voor zijn huis en zijn volk. Maar Jezus gaat dat heilige der heiligen binnen om zichzelf als offer te geven. Hij is én hoge priester en hij is het offer. En hij hoefde voor zichzelf geen offer te brengen, want hij was rein, heilig. Hij was mens en God, wat ook weer iets zal in preek zal aangeweid worden. Wat dat betekent, die heerlijkheid, dat hij én mens en God is. En ik wil met u dat lezen. Jezus staat op het punt om als hoge priester zichzelf te offeren en verzoening te brengen voor onze zonden. En dan bidt hij het volgende gebed. Johannes 17, vers 20 tot 24. En ik bid niet alleen voor deze. Dat heeft hij, als er staat, ik bid alleen niet voor deze, dan heeft hij gebeden dat Johannes 17, je moet dat gebed eens echt bestuderen, de Heer Jezus bidt eerst voor zichzelf, dan bidt hij voor de apostelen. Ik bid niet alleen voor deze, dat zijn de apostelen. Maar ook voor hen die door een woord in mij zullen geloven. Als hij door het woord van God in hem gelooft, is dit een gebed voor u. Ik weet niet of je dat ooit zo al eens gelezen hebt, maar wat Jezus zag, was jou. En daar bidt hij voor. Hij staat voor het kruis. En hij bidt voor jou. Maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zullen zijn zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat ze volmaakt één zijn, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader. Vader. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Vader, wat zijn dit indrukwekkende woorden van een gebed van de Heer Jezus op het moment dat hij voor het kruis staat. Die beker krijgt aangereikt. Die beker van het lijden, die beker van de toorn van u. En ik wil u zo bidden, Heer, dat dat tot ons doordringt. Op wat voor moment dat dit gebed voor diegenen die in zijn woord geloven, gebeden is. En met welke bedoeling, met welk doel. En ik bid, Heer, dat u ons dit heel openbaart door uw Heilige Geest. En dat we onze harten openen en onze ogen gaan zien. Onze geestelijke ogen gaan zien. Dat zal ons veranderen. Dat zal ons nog dieper tot die aanbidding leiden van u. In Jezus' naam. Amen. In het Oude Testament staan hele bijzondere feestdagen beschreven. Dat vindt u in Leviticus 23. Daar wordt tegen het volk wordt eigenlijk gezegd, Leviticus 23 vers 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. En dan staat dat dit zijn mijn feestdagen. Het zijn dus feestdagen van God, niet van Israël. Dat is een van de belangrijkste dingen die ik misschien niet de belangrijkste dingen, maar dat is heel erg belangrijk om dat te benadrukken. Het zijn geen feestdagen van God, geen feestdagen van Israël. Het zijn de eerste plaats zijn die gegeven aan Israël. Het zijn feestdagen van God. En daarom heeft dat, omdat de Heere God zegt, het zijn mijn feestdagen, heeft dat betekenis en heeft dat een hele diepe betekenis, niet alleen voor Israël, maar ook voor u en mij. Omdat het zijn feestdagen zijn. Dat zijn feestdagen die in Leviticus 23 worden beschreven in een bepaalde volgorde. En die volgorde die geeft een bepaalde lijn aan en die volgorde geeft ook aan wat er staat gebeuren wat er staat te gebeuren, in welke volgorde. En deze feesten zijn als het ware schaduwfeesten, worden ze ook wel genoemd, verwijzend naar datgene wat zou gaan gebeuren. We zien als het ware, zeg maar, we waren gisteren aan het wandelen en toen viel de zon achter ons en voor ons liep de schaduw. En die schaduw is van ons, maar daarin zie je nog niet wie we zijn. En in die feesten, dat is als het ware in het Oude Testament, liet God een schaduw zien van wat zou gaan gebeuren. In welke volgorde dat zou gaan gebeuren. En de belangrijkste feestdag was Grote Verzoendag. Die Grote Verzoendag, al deze feesten, die verwijzen als een schaduw naar wat zou komen en wat zou vervuld worden in Jezus Christus. Maar Grote Verzoendag was wel de belangrijkste feestdag. Op Grote Verzoendag, wat de heiligste van alle dagen was, was een feesttijd waarin de Joden hun adem inhielden. Het was namelijk wachten op het moment dat de hoge priester verzoening had gedaan voor zichzelf, voor zijn huis en het volk, en dat hij uit het heilige der heiligen zou treden en zeker was dat God dit offer had geaccepteerd. Dat was het moment waarin die hoge priester uit het heilige der heiligen kwam. Dan wisten ze, het zoenoffer wat was gebracht, was geaccepteerd. En dan, die Hebreeuwse naam van dat feest, van die grote verzoendag, is Yom Kippur. En Yom Kippur betekent eigenlijk, het is een Hebreeuws woord, wat afgeleid is van kapara, heb ik allemaal gelezen, ken geen Hebreeuws, maar het is heel bijzonder om dat toch te onderzoeken. En dat bedoord betekent bedekken. Er wordt bedekt. De zonden worden als het ware bedekt. En Yom Kippur stond in het teken van vasten en bidden. En verzoening doen over de zonde van de priester, van zijn huis en van zijn volk. En als dan in het Oude Testament die hoge priester op het punt stond om in het heilige der heiligen binnen te gaan, om verzoening te doen voor de zonde van het volk, dan nam hij een gouden wierook, van de gouden wierooktafel, nam hij welriekende specerijen in zijn handen. En dan had hij in die andere hand had hij een vuurschaal met vurige kolen en dat bracht hij binnen dat voorhangsel waar het heilige der heiligen was. En dat reukwerk, dat werd dan op het vuur gelegd voor het aangezicht van de Heer, zodat die wolk van dat reukwerk het verzoendeksel op die ark bedekte. En de reden dat die hoge priester dat deed, was om God namens het volk een zoete geur van het offer van verzoening aan te bieden. En daarna sprengde die het bloed voor en op het verzoendeksel van de ark. En dat indrukwekkende moment, dat stond te gebeuren, dat hebben we nu net gelezen. Dat was een schaduw wat in het Oude Testament verwees naar een gebeurtenis, wat grote verzoendag, wat stond te gebeuren. En Johannes 17, wat we gelezen hebben, daar is het zo dat Jezus zou nu verzoening gaan doen voor de zonde en zijn leven op het altaar leggen. Hij zou het heilige, de heilige binnengaan en zijn bloed zou vloeien. En hij was zowel hoge priester als het offer wat gebracht zou worden. En omdat hij zonder zonde was, was er geen verzoening nodig voor hemzelf. Hij was God en mens. En hij kon zich daarom zelf als een offer brengen. En dat verzoenende werk, dat staat helemaal centraal in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 8, vers 1 en 2 staat bijvoorbeeld, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij hier spreken, waarover wij hier schrijven, is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. En het verzoenende werk, dat gaat nog steeds door. De mensheid, totdat de mensheid hem zal aanschouwen. Ik zal dat zo dadelijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. En zodra als zeg maar dat die hoge priester uit het heilige der heiligen treedt, was die verzoening gebracht. En in Johannes 19 staat iets heel bijzonders beschreven. Er staat beschreven dat de Heer Jezus, er wordt geen been van hem gebroken. Dat is op het moment dat hij, zeg maar, op het moment dat hij zeg maar, aan het kruis hangt. En dan komt iemand en die steekt een speer in zijn zij. En er staat ook, er werd geen been van hem gebroken. Waarom was dat niet zo belangrijk? Dat er staat van Johannes 19, vers 37. En verder zegt een ander schriftwoord, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Wanneer is dat? En waar werd dat geprofeteerd? Die gebeurtenis op het kruis is een verwijzing naar een zeer indrukwekkend moment. En dat moment is namelijk dat de Heer Jezus nu in het heilige der heiligen is. En dan treedt hij naar buiten zoals die hoge priester op grote verzoendag, waar elke Jood en elke Israëliet zich de adem inhield, is dat verzoenende werk nu verbracht? Is het compleet? Is het geaccepteerd door God? Dat ze dan echt jubelden. Er is een moment dat de Heer Jezus uit dat heilige der heiligen komt. En dan gebeurt het volgende, Zacharia 12, vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen. Ze zullen dan aanschouwen. Het gaat hier over het volk Israël. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over het enige kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dat is een indrukwekkende moment dat de Heer Jezus uit het heilige der heiligen treedt en blijkt dat de verzoening is gebeurd. En dat ze het erkennen. En weet u, dat is dat gebed in Johannes 17, als ik in deze gedachte verder ga, dan is het zo dat ik dan zie, als hij in Johannes 17 voor u en mij bidt, dan is dat als het ware dat reukoffer. Die specerij op die vuurschaal. Om dat verzoendeksel een aangename geur te brengen. En dan komt hij op het kruis en vloeit zijn bloed. En wordt dat bloed wat gesprengd is op het verzoendeksel, dat wordt dan daadwerkelijk waarheid. Waarom zeg ik dat de Heer Jezus niet nog in het heilige der heiligen is? Wat doet hij daar dan? In Romeinen 8, vers 34, heb je die tekst die op schiet, er staat, Christus is het die gestorven is, ja meer is, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is. En wat doet hij daar? Die voor ons pleit. Er is een gedurend gebed. Ook trouwens de Heilige Geest pleit voor u. Maar er is een gedurend gebed, een voortdurend gebed. In het Heilige der Heiligen, waar de Vader is en waar de Zoon is en waar de Heilige Geest is. Is er een voortdurend gebed om voor u te pleiten. Voor u te bidden. Hij pleit voortdurend. En zo gaat het eigenlijk. Zeg maar dat gebed van dat reukoffer van de zoon, dat het namens het volk verzoening zou aanbidden, had een geweldig doel. Het doel was niet alleen verzoening. Daar stoppen we meestal. En ik hoop dat verder echt uit te werken. Want het verlangen wat de Heer Jezus uitspreekt in dat gebed, dat is dat zijn volk zijn heerlijkheid zou gaan zien. Weet je, die verzoening is nodig. De bekering en wedergeboorte is nodig om überhaupt een diepe relatie met God te krijgen. Maar het bijzondere is dat u tot bekering komt, tot wedergeboorte komt, dat u iets gaat zien van het verzoenende werk van de Heer Jezus, dat hij het heilige der heiligen is binnengegaan, het bloed is gevloeid, er is een reukwerk gebracht om God een aangename en zoete geur te geven. Waarom? De reden is dat hij een diep verlangen heeft dat u en ik genieten van die heerlijkheid. Daar gaat het echt om. Daar gaat het in dat gebed om dat er een krachtige uitwerking zal hebben in uw leven. Dat we gevonden zijn, dat er genade is getoond. Maar dat er een diepe uitwerking heeft dat u de heerlijkheid van Christus gaat ontdekken, gaat zien. En dat zal een enorme voldoening en een diepe vreugde geven. En dat zal u veranderen. Dat is het middel. Alleen het zien van de heerlijkheid van Christus is het middel om de verleidingen te verstaan. Edward heeft een prachtige preek gehouden op 19 januari. En daar ging het over de tactiek van de Satan. En een van de tactieken van de Satan was: leid ze af. Leid ze af naar een andere heerlijkheid. Leid ze af naar het zoeken naar rijkdom, naar het zoeken naar genezing, naar het zoeken naar gezondheid, naar het zoeken van succes, naar geld, roem, aanzien. Romeinen 1. En de catastrofale keuze die de mens heeft gemaakt, dat is namelijk dat ze de heerlijkheid van God en dat zien hebben ingeruild. En hebben zij de heerlijkheid en de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en viervoetige en kruipende dieren. Nog niet zo lang geleden heb ik over Jozef gesproken. Hoe God door moeilijke dingen heen werkt. En toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, gaf hij hen de opdracht om terug naar de vader te gaan. En de opdracht was dat ze Jacob zouden vertellen over de heerlijkheid die ze gezien hadden van Jozef, hoe hij zeg maar in Egypte, dat hij onderkoning was en wat hem allemaal zeg maar toebedeeld werd aan verantwoordelijkheid, maar ook wat zijn heerlijkheid was. En in Genesis 45, vers 13 zegt hij dan: vertel mijn vader over al mijn heerlijkheid in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Daarmee geeft hij de opdracht aan zijn broers om terug te gaan naar Jacob. En hij stuurt heerlijkheid, een glimp van die heerlijkheid stuurt hij mee. Waarom deed hij dat? Om te laten zien hoe rijk dat hij was geworden? Of om zich te beroemen? Hij deed dat niet om zich op die heerlijkheid te beroemen, maar omdat hij wist hoe gelukkig en voldaan zijn vader zou zijn als hij de verheerlijkte positie van Jozef zou zien. En in Genesis 45 zie je dan ook dat ze terugkomen en toen staat er, en toen de broers terugkwamen, zeiden ze tegen Jacob het volgende. Toen vertelden zij: Jozef leeft. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, toen bezweek het hart van Jacob. Want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En dan zegt hij tegen zijn zonen, waarop Jacob antwoordde, en dan staat er: en Israël zei: mijn zoon leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Waarom vertel ik dat? Omdat dat de beweegredenen was om alles achter zich te laten. De heerlijkheid dat hij gehoord had dat zijn zoon leefde. Hij kon bijna niet geloven, het waren zoveel jaren. Hij had altijd in de leugen geloofd dat zijn zoon dood was. Dat hij verscheurd was. En nu wordt er verteld, hij leeft. Ons wordt verteld, hij leeft. Hij is uit de dood opgestaan. Hoe moet ik dat geloven? Doordat ik iets van die heerlijkheid zie. En dat doet me alles te verlaten. Als ik een glimp van de heerlijkheid van Christus, als ik dat mag zien, als ik de geestelijke ogen krijg en dat gebed vervuld wordt, dan is het zo dat ik totaal geen enkele interesse meer heb in afgoderij. Dan boeit het me niet wat de successen zijn en de roem. Omdat die heerlijkheid, die doet mij opveren, zoals dat hier zo staat. De leefde zijn geest op en zegt, kom, we gaan, genoeg, genoeg is het. Mijn zoon leeft. Genoeg is het. Jezus leeft. Weet je, zo ook met ons. Er is niks anders wat je diepe voldoening zal geven. Vreugde, moed, blijdschap. Als het zien van Jezus Christus. Een gelovige die door Gods liefde getrokken wordt, zal geen rust kennen, alleen rust vinden in hem als hij de heerlijkheid van Christus aanschouwt. Het is heel erg belangrijk dat je ook ziet in het gebed dat Jezus niet bidt voor diegenen die tevreden zijn zonder de heerlijkheid te aanschouwen. Ik denk dat de meest belangrijkste fundamentele waarde is het volgende. Het grootste voorrecht wat een christen heeft, zowel in deze wereld als in de eeuwigheid, is het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus. En zo bidt Jezus voor dat diepe verlangen. Ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Soms dan vraag ik me wel af, waarom veranderen mensen niet? Waarom veranderen gelovigen niet? Soms denk je, het heeft te maken met meer kennis. Of meer wijsheid. Of meer ervaring. Of nog een cursus. En nog een gedeelte. En nog iets aanbieden. En nog iets aanbieden. En natuurlijk hebben wijsheid en kennis en ervaring een ontzettende grote waarde. Het punt is alleen dat je misschien een gedragsverandering krijgt. Vooral als er sancties zijn waarop je dan je eigen ding doet. En als er dan sancties zijn, dat je dan je gedrag laat veranderen. Maar het karakter verandert niet. Het karakter verandert niet. Je krijgt in de kern geen ander karakter en geen ander mens. En er is maar één weg wat ik zo zie, ook in die studies wat ik allemaal aan het doen ben. En hoe lang, enkele jaren dat ik daar eigenlijk al over... Ik heb Rietje ook gezegd, ik ben al 2-3 jaar met dat thema bezig. En nooit de vrijmoedigheid gehad om daarover te beginnen, omdat het te groot was. Het was me te groot. Het was me te groot om daarover te preken. Het was, zeg maar, te ja, het was me te groot. En ik zie dat er maar één weg is om echt te veranderen in je karakter, wat uniek is. En dat is namelijk het aanschouwen van Jezus, de heerlijkheid van Christus. Hoe kom ik erop? 2 Korinthe 3, vers 18 zegt dat. Wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Johannes 1, vers 14 zegt het volgende. Daar schrijft Johannes aan zijn mede-apostelen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Je kunt je afvragen, wat hebben ze dan gezien? Wat hebben ze dan gezien? We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid van de enige geboren vader. Jezus was niet iemand waarin deze heerlijkheid iets te maken had met zijn uiterlijke staat, hoe die uitzag. Want de Heer Jezus had geen aardse heerlijkheid. Geen pracht, geen paleis. Er staat zelfs dat hij geen huis had en dat hij niets had om zijn hoofd op neer te leggen. Terwijl, ik realiseerde me dat toen ik dat opschreef, hij had niets. Hij kon zijn hoofd nog nergens opleggen, staat er. En dan moet je bedenken dat hij alles geschapen heeft. Zijn uiterlijke verschijning was niet iets wat de ogen van de wereld zou aantrekken. Hij was een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het aangezicht verbergt, veracht en niet geacht. Jesaja 53, vers 3. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagene, verdrukt. Jesaja 53, vers 4. Wat zagen ze dan wel? De apostelen zagen die heerlijkheid vol van genade en waarheid. Ze zagen hoe Jezus genade toonde door zijn werk, door zijn verlossing, door hetgene wat hij zichzelf totaal gaf en de waarheid die hij verkondigde. Hij was de waarheid en het leven. Hij was vol van genade en waarheid. En hoe zagen ze dat? Hoe kon hij dat zien? Johannes 1, vers 12. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Het is door het geloof voor degenen die hem hebben aangenomen, zoals Johannes de Doper zegt, dan ga je oog krijgen als hij dan zegt, zie het Lam Gods. Ik wil de preek eigenlijk eindigen met dat u zichzelf niet gaat beliegen. Dat je jezelf niet beliegt. Of zelf niet bedriegt. Weet u, wie hier op deze aarde geen zicht heeft op de heerlijkheid van Christus, zal het ook hierna niet hebben. Hier op aarde zullen we alleen in geloof dat kunnen zien. Omdat hij schittert als de zon in zijn kracht. Het is maar ten dele wat we hier door het geloof kunnen zien. Omdat we als het ware voor een oceaan staan en een druppel, dat heb ik al eens vaker gezegd, ik krijg de mond niet genoeg open om die heerlijkheid, die druppel, die verzadigt me al. Er moet een verheerlijk lichaam, een andere geest, een andere ziel. Ik moet opnieuw geboren, ik zal met het opstandingslichaam, zal ik dan pas kunnen zien die volle heerlijkheid. Maar hier en nu is het ook. Hier en nu. Jezus bidt voor ook het hier en nu, dat hij die heerlijkheid ziet. En er staan in de Bijbel geweldige beschrijvingen van die heerlijkheid van Christus. En ook ik hoop echt dat de preken je uitdagen en motiveren om die passages. We schrijven elke week een brief met een geweldig doel. Dat je een mail naar de vaste gasten en naar de leden. Met een doel dat je je voorbereidt om die ontmoeting ook te hebben. En dat je een glimp mag gaan zien van de heerlijkheid van Christus ook in ons midden. Maar bedrieg je niet zelf. Want Jacobus 1, vers 23, vers 24 zegt het eigenlijk het volgende. Als iemand immers een woorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en meteen vergeten hoe hij eruit zag. Wat bedoelt Jacobus ermee? Je kunt heel vluchtig naar Gods woord kijken, heel oppervlakkig. En het maakt helemaal geen indruk op je. Het raakt je niet. Er is geen gelegenheid op dat het dieper door kan dringen. Je wordt daardoor ook niet veranderd. Je karakter wordt niet gevormd. En de ware aanbidding die van binnen uitkomt, waar je door zo verwonderd kunt zijn over de heerlijkheid van Christus, dat is de reactie die je geeft automatisch. Ik ben ervan overtuigd dat elk mens is geschapen met het doel te aanbidden. En elk mens zal het ook doen. Het is alleen wie en wat. En het grootste voorrecht, dat is dat je bij je wedergeboorte de mogelijkheid krijgt met je ogen te gaan zien, met je geestelijke ogen gaan zien en die heerlijkheid van Christus te aanschouwen. En als je dat niet doet, als je zo bent zoals Jacobus het beschrijft, dat je eens vluchtig naar Gods woord kijkt, dat het je niet raakt, dat je er niet over nadenkt, dat je gewoon, zeg maar, niet de diepte zoekt. Het is niet iets vluchtigs. Gods woord moet je over nadenken. Je moet het lezen. En als je het niet begrijpt, dan kun je ervoor bidden. Je kunt andere literatuur, we hebben zo onvoorstelbaar veel om handen, waar we eigenlijk kunnen lezen wat broeders en zusters die voor ons zijn gegaan, al hebben ontdekt. En dat je dat kunt lezen en overdenken. En die passages leest over de heerlijkheid van Christus, waar ik in de komende tijd over zal spreken. Maar je kunt het gehoord hebben, het bekeken hebben, ook deze preek. En je gaat deze week weer in en je wordt door de drukte, door de afleiding en je eigen afgoden weer overrompeld. En de goede dingen, ik zeg niet dat de dingen waar je mee bezig bent niet goed zijn, maar de goede dingen verdringen dan het beste. Ik zeg wel vaker, de grootste vijand van het beste is het goede. Ik denk niet dat hier iemand zit die Christus kent, dat je nog bewust zondigt. Maar het zijn net de goede dingen die ons wegtrekken van die heerlijkheid. We vieren zo dadelijk avondmaal samen. Avondmaal is een instelling van de Heer Jezus zelf. En ook het avondmaal weerspiegelt zijn heerlijkheid. We gedenken in deze maaltijd de Heer Jezus, de heerlijkheid van Christus als verlosser. En we doen dit samen vieren totdat Hij komt. Het is ook een uitspreken van Heer, we verwachten U. Het Pascha, wat in directe schaduw is van het avondmaal. Die maaltijd werd staande. De Israëlieten die gingen die maaltijd staande eten. Staande. Waarom? Staande omdat ze direct moesten vertrekken uit Egypte. Staande. Als het ware is het heel bijzonder dat soms zijn er gemeentes waar het avondmaal staande wordt gevierd, omdat ze daarin uitdrukken, Heer, we staan klaar om U te verwachten. We staan klaar om U te ontmoeten. We zijn er klaar. We bidden dat U komt. Ik wil zo echt met u in stilte komen, dat u even in die rust de Heer Jezus echt ontmoet. Ik wil Boudewijn al vragen om rustig te spelen, in stilte, om Hem echt te naderen. Om de Heer Jezus je voor te bereiden op deze avondmaalsviering. En je zegt, Heere God, Heere Jezus, ik wil U echt ontmoeten en ik bid voor mezelf dat ik echt die honger krijg als ik die niet heb. En ik bid voor mezelf als ik de honger wel heb, dat U nog meer honger geeft. Omdat ik honger naar die heerlijkheid van U. Dat was het doel wat U had met de verzoening, dat we in U nabijheid komen. Om van die heerlijkheid echt te genieten. Nu en in de eeuwigheid. Vader, we willen u zo danken voor dit moment. Dat u ons opzoekt, ons niet veroordeelt, niet oordeelt. Dat u een diep verlangen heeft, wat u uitgesproken heeft voordat u aan het kruis ging. Dat we dat beseffen, dat uw verlangen is dat we uw heerlijkheid mogen zien. Ik bid zo voor mijn broers en zussen, dat u zichzelf zo openbaart dat we een diep verlangen hebben om steeds weer opnieuw te overdenken en u echt te verheerlijken. Dat zal ons veranderen, het aanschouwen van uw Zoon. We willen zo het avondmaal vieren.